Goedemorgen gemeente. Op deze vijfde leidingszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst. Hierin zal dominee Van Gogh het Scherpenzeel voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En het tweede vers van Psalm 3. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 43, de versen 3 en 5. Psalm 43, de versen 3 en 5. Jongens en meisjes, de Heere God heeft ons een aantal regels gegeven hoe wij ons leven kunnen inrichten. De eerste vier regels zijn gericht op de Heere God, hoe onze relatie is met de Heere God. En de laatste zes regels naar elkaar toe. Naar die regels gaan we luisteren vanuit Exodus 20. Het lastige is dat wij deze regels niet kunnen volbrengen. Dat heeft te maken met ons mens zijn. De Heere Jezus heeft dat wel volbracht. En daarom gaan we ook als antwoord erop zingen uit Psalm 40, vers 4. En Psalm 40, vers 4 vindt zijn vervulling in de Heere Jezus. Straks gaan we het ook hebben over zijn lijden en zijn strijd om alles te volbrengen. Psalm 40, vers 4 zingen we als een amen, dat we eerst samen geluisterd hebben naar de wet van onze God. En die begint met een proclamatie. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En dan komen de regels. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Dus dat zijn die vier regels richting de Heere God. En dan komen die andere regels voor elkaar. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze wet als volgt samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart. Met geheel uw ziel. Met geheel uw verstand. En al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
gaan samen bidden en vragen om de hulp van de Heilige Geest. Heere God, dank u wel dat het in uw wijze raad is om een dag apart te zetten. Voor ons, in onze traditie, is dat de eerste dag van de week, niet de zevende. Want op de eerste dag komen we samen, omdat we ook altijd weer herinnerd willen worden en mogen worden dat de Heer Jezus op de eerste dag van de week is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. En dankzij die overwinning is er ook voor ons leven. Dank u wel daarvoor. En dank u wel dat we die ene dag apart mogen zetten om uit de drukte, de hectiek en de jacht van ons leven stil te worden. Dat is ook wel nodig, want we leven zo ons leventje. En het is nodig, want we zijn nu wat kerkelijk betreft in de lijdenstijd. En we zijn soms nog zo druk met van alles en nog wat. Het leven vraagt onze aandacht. Er gebeuren heel veel dingen. Mooie dingen. En we willen genieten van het leven. We vieren onze feestjes, onze verjaardagen. Ja, maar er is meer dan dit leven. Er is zoveel gebeurd op deze aarde. En daarom is het goed dat we stil worden. En even de hectiek en de drukte van het leven achter ons kunnen laten. En zullen concentreren op u. En dat het woord van u zijn uitwerking heeft in ons leven. En dat is het lastige ook vandaag de dag. Er komt tegenwoordig zoveel op ons af, dat we soms zonder 's avonds al niet meer weten wat we 's morgens hebben gehoord. En door de week zijn we gewoon druk. Terwijl dat woord van u ons leven wilt stempelen, ons leven wil veranderen, ons stilzetten, want er is meer. En vader, nu gaan we vanmorgen luisteren naar een gedeelte uit het lijden van Jezus. En het lastige is, het zijn straks woorden, klanken. En we kunnen niet peilen wat Jezus heeft meegemaakt. Maar bewaar ons ervoor dat we er vluchtig langs heen leven. Nee, maak ons stil. Dat we die woorden wegen, die geschiedenis, en mee gaan dragen in ons leven. En dat we ons leven erdoor laten stempelen. Dat is nodig. Vader, wij komen in uw naam samen. Dat betekent ook dat de Heilige Geest nu in ons midden is. Heilige Geest, ik bid u dat u mij helpt om het woord goed te vertolken. En Heilige Geest, ik bid u, wij bidden, dat het woord landt in onze harten. Dat we stil worden in verband met het lijden van Jezus. Dat we de boodschap begrijpen. Ons leven ernaar richten. Dat is ons gebed. Zegen ons in het luisteren, in het zingen, in de begeleiding van de zang, in het geven van onze gaven. Er is Uw zegen is nodig voor de kinderopas en de leiding. Er is kindernevendienst, zonderschool. Geef ook dan met de leiding, samen met de kinderen. Ze gaan ook naar deze geschiedenis luisteren van Jezus in Gethsemane. Wees ook in hun midden. En gebruik het, Heere. Dat we opgevoed worden in kennis, in geloof. Zegen ons. Wij hier in de kerk, we denken aan de broeders en zusters bij de kerktelefoon. Onze verwachting is van u. Hemelse Vader, hoor ons. Omwille van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan lezen Matteüs 26 vanaf vers 31 tot en met 46, wat ook de stof is voor de prediking. Matteüs 26 vanaf vers 31. En dan lezen we het woord van onze God. Toen zei Jezus tegen hen: u zult in deze nacht alle aanstoot aan me nemen. Want er is geschreven: ik zal de herders slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei: al zouden ze allen, ook allen, aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tegen hem: al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipelen: ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Hij zei tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad: mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en zei tegen Petrus: kon u dan niet 1 uur met me waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer, ging hij heen in bad. Mijn Vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen in bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen: slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabij gekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van de zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Tot zover de schriftlezing. En zalig zijn zij die deze woorden horen en ook bewaren in hun harten. Amen. Als opmaat naar de prediking gaan wij nu samen zingen over het lijden van onze heiland. Dat is lied 97. Het is middernacht en in de hof buigt tot de dood bedroefd in het stof de levensvorst. We zingen lied 97 en we wensen straks ook de kinderen met de leiding een fijne, gezegende ontmoeting met elkaar. Straks als antwoord zingen we zonder verdere aankondiging lied 102. Toch een soort nabeschouwing van leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Maar ook wel een zin die we nu al nodig hebben om ons toe te zetten, om ons de aandacht te richten op wat gaat komen. Dus straks lied 102. Als antwoord op de prediking. Gemeente van Jezus Christus. Er wordt wel eens gedacht, hè? Nou, een dominee heeft gestudeerd en die schrijft wel even een preek. Dat doet hij even. Maar weet u, dat is niet goed gedacht. Ook al schrijf je de ene keer een preek gemakkelijker dan de andere keer, Maar het is en blijft gewoon lastig om goed onder woorden te brengen wat er in een bepaalde geschiedenis is gebeurd of wat er is gesproken. En er komt ook nog bij, wat is dan die boodschap dan? Hè? Die boodschap van die geschiedenis, van voor toen en voor nu. Want vergeet niet, de Bijbel is niet zomaar een boek, niet zomaar geschiedenis. Er zit een boodschap in. Het is een brief. Een brief van God. En die boodschap, die versta je niet zomaar. En het lastige is, en die boodschap kun je ook niet zomaar pakken en vangen in woorden. We hebben de Heilige Geest nodig. En voor mezelf, dat ervaar ik nog des te sterker als we luisteren naar de geschiedenis van vanmorgen. Maar wat gebeurt hier? Wat maakt de Heer Jezus hier mee? En wat wil de Heer Jezus zijn discipelen en ook ons hier leren? Gemeente van Jezus Christus, we hebben zo dringend dan de Heilige Geest nodig. Anders gaat hierin, gaat daaruit. Vandaar hebben we die grondhouding nodig. Hè? O Heilige Geest, help me, leer me. Heilige Geest, openbaar, maak bekend wat de boodschap is. En zo willen we dan vanmorgen gaan luisteren. Het eerste wat opvalt is, het dringt eigenlijk niet door tot de discipelen wat er staat te gebeuren. Want Jezus zegt, gaat voorzeggen wat deze nacht gaat gebeuren. De discipelen zullen hem allemaal in de steek laten en de herder zal geslagen worden. Daarmee gaat de profetie van Zacharias in vervulling. Ze slaan de herder en de schapen zullen verstrooid worden. En ook zegt hij nog iets over de opstanding. Maar alles wat Jezus hier zegt, het dringt gewoon niet door. Ze hebben iets gehoord, verlaten? Never. En dan komen die grote woorden van Petrus. Hij is zelfs bereid om voor zijn Heere en Heiland te sterven. En dan zegt Jezus dan, ja, maar Petrus, je zult me vannacht 3 keer verloochenen. Wat? Nee dus, geen zins. En dat zeggen ook de andere discipelen. En dan gaan ze naar Gethsemane. Gethsemane is een boomgaard van olijfbomen. Een privé-eigendom van iemand. En Jezus mag in die boomgaard komen. Waar komt u vaker? Neemt zijn discipelen mee. En dan laat hij bij de ingang 8 discipelen achter. En zijn 3 lievelings. Discipelen Petrus, Jacobus en Johannes. Die neemt hij mee. Dat zijn trouwens diezelfde discipelen die ook een keer afgezonderd zijn geweest. En die waren bij Jezus op die hoge berg. En waar Jezus veranderd werd. Zijn gezicht en zijn kleding gingen schitteren. Dat is Matteüs 17. En nu? Maar nu zijn ze getuigen van het omgekeerde. Want nu maken ze iets mee wat ze nog nooit hebben gezien bij Jezus. Jezus wordt bedroefd en zeer angstig. Marcus gebruikt hier het woordje ontdaan. En dan zeggen we wel eens, ja, ik was helemaal ontdaan. Maar het ontdaan heeft een hele diepe notie. Het is eigenlijk van... je raakt de controle kwijt. Dat betekent ontdaan. Dus Jezus raakt hier de controle kwijt. Jezus wordt radeloos. Hij heeft het niet meer. Hij verliest zijn zelfbeheersing. En hoe moet je dat uitleggen? Nou, soms zie je iets op de televisie van mensen hebben een ramp, een natuurramp meegemaakt. En dan komen ze voor de lens en dan zie je de ontreddering op hun gezicht. Nou, zoiets. Of kijk naar de reportages uit Syrië. De mensen zijn, nou, je ziet de wanhoop, de angst, de machteloosheid in hun ogen. Nou, zoiets gebeurt er dan met Jezus. Hij is ontredderd. Ontzet. Zeer beangst. Het is zo erg dat hij dan aan zijn drie discipelen vraagt van, blijf hier en waakt met mij. Jezus wil in dit uur niet alleen gelaten worden. Waak met mij. Leef met me mee. Dat vraagt Jezus hier. En meeleven, als je soms moeilijk hebt, dan is het dan eventjes niet zo zwaar. Hè? Dan weet je van, hé, er zijn mensen om me heen die me ondersteunen. Die willen dan de zorg en de moeite, die ondersteuning wil dan die zorg en de moeite wat verlichten. En dan gaat Jezus iets verder, alleen hè, verderop, en dan valt hij op de grond en gaat hij bidden. En in dat gebed, gemeente, horen we waarvoor Jezus zo bang is. Waarom is hij zo van slag? Omdat hij bang is voor wat gaat komen. Hij vraagt of de drinkbeker dit kan, voorbij kan gaan. En die beker is het beeld van het lijden. Denk maar even aan het avondmaal, hè? De beker, de dankzegging. Maar het beeld van het vreselijke lijden, het komende lijden en sterven. En dat lijden komt in dit moment in alle hevigheid op Jezus af. En dan vraagt hij, kan dat niet zomaar voorbij gaan? Jezus is hier ontzet vanwege de toorn van God. Nou, nu heb je zo'n zinnetje, je hebt het gehoord, maar we begrijpen het niet, hè? We kunnen het niet lezen, maar we zitten hier gewoon zo. Dus Jezus is hier ontzet van slag vanwege de toorn van God. Jezus huivert voor de werkelijkheid om door God verlaten te worden. Vandaar die ontreddering. Vandaar dat gebed. Vader. Marcus zegt Abba. En dat is Aramees. Dat is Jezus' moerstaal. En als je het heel zwaar hebt, dan komen de diepste gevoelens omhoog. En vanuit die diepste zegt hij Abba. Vader. Laat die beker aan mij voorbij gaan. Maar tegelijkertijd stelt hij zich onder het gezag van zijn vader, onder de wil van de vader. Hij zegt, niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Maar hij huivert voor wat gaat komen. Gemeente, ziet u? Jezus in het stof, op de grond, biddend, smekend, ontzet. In onze plaats. Jezus is bang voor wat gaat komen. En dan komt hij terug bij de drie discipelen. Waarom? Ik weet het niet. Het zou kunnen zijn dat Jezus zich even wil laten bemoedigen door hen. Want het zijn toch wel zijn vrienden die op de achtergrond zijn en met hem waken, meeleven. En dan komt hij daar en dan de teleurstelling. In plaats van waken, slapen. Dus geen enkele ondersteuning. Geen meeleven voor Jezus. En dan te bedenken, het waren vissers, hè? Die waren wel wat gewend, hè? 'S Nachts wakker blijven. Die hadden niet zoveel slaap nodig, zou je kunnen zeggen. Dit slaap is dan ook niet normaal. Het geeft aan, zo diep is nu de mens gevallen. Van de mens is geen enkele bijstand, stimulans voor de Zoon van God te verwachten. En je zou kunnen zeggen, juist het slapen herinnert Jezus eraan waarvoor hij dit allemaal moet doen. Jezus drinkt de beker voor mensen met hele grote woorden. Petrus, met goede voornemens. Die van alles wel willen, maar niet kunnen. Jezus doet dit voor zijn leerlingen die in gevaar zijn. Want hij weet, zonder mij zullen ze omkomen. Jezus weet, ze hebben me nodig. Ze hebben mij nodig. En dan weet Jezus, ik ben de goede herder die geslagen wordt voor deze schapen. Maar dat wil niet zeggen dat dan de discipelen kunnen blijven slapen. Dan krijgen ze een nieuwe opdracht, hè? Vers 41. Daar staat, waak en bid opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dus bij het waken wordt een woordje toegevoegd. Bidden. En bidden, dat wil aangeven, jullie hebben hulp nodig. En zoals Jezus niet zonder gebed kan, staat dat ook voor de discipelen en ook voor ons. Want het gebed, gemeente, is een hulpmiddel om de verzoeking te weerstaan. Want Satan weet maar al te goed wat onze zwakke plekken zijn. En voor elk mens is dat weer anders. We hebben wat dat betreft dat gebed nodig. Ik viel me nog weer op, hè. Dat later de discipelen zeggen, want de discipelen zijn geroepen om te preken. En dan komt er dus wat meer drukte in de gemeente. En ze moeten meer mensen in de dienst van het koninkrijk. Want wij moeten woord bedienen en we moeten bidden. Dat gebed hebben we nodig. En weet u, gemeente, als u bidt, dan komt u onder de bedekking. Met het bidden mag je je bedekken. Dan zoek je dekking. En wie bidt, zegt Paulus, Efeze 6, vers 10, die wordt krachtig in de Heer. En dat hebben deze mannen nodig. Zoals ook Jezus dit nodig heeft. Maar wat doet hij? Opnieuw zoekt hij zijn vader in gebed. Want hij weet, bidden, hè? Bidden maakt je één tot wie je bidt. Hij weet, als ik bid, ben ik één met mijn vader. En dat zie je ook gebeuren in vers 42. Hè? En opnieuw, voor de tweede keer, ging hij heen in bad. En dan merk je, dat gebed wordt anders. Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. Dus er zit een accentverschil in. Hij wordt meer één met die vader. En als dan Jezus weer teruggaat en de discipelen opnieuw slapend vindt, laat hij hen dan maar. Jezus ziet af van de hulp van zijn leerlingen. Dat moet hij ook hier leren. En tegelijkertijd ontdekken we dan in deze periode van ontzetting en van radeloosheid, ja, dat gaat voorbij. In de overgave aan de wil van de Vader krijgt Jezus weer overzicht over de dingen. De heftige emoties van zijn ziel komen tot rust. Het overvalt hem niet meer. En wat doet hij? Wat gebeurt hier? Jezus kiest ervoor om de beker. En jongens en meisjes, ik zal het even laten zien. Ik heb hier een beker, hè? Wat doet Jezus? Die doet dit. Een voorbeeld van lijdensbeker. Jezus kiest ervoor om dit te doen. Om het lijden aan zijn lippen te zetten. Jezus zegt, ik drink die beker wel leeg. Dat gebeurt er hier. Dat gebeurt hier door te bidden. De herder is er klaar voor om geslagen te worden. En de schapen, die kunnen slapen. Vers 45b, hè? Slaap nu maar verder en rust. Waarom kunnen ze slapen en rusten? Omdat de herder zijn leven geeft voor de schapen. En dan gaat Jezus heel bewust het lijden tegemoet. Dat lees je dan weer in vers 46. Hè? Sta op, laten we gaan. En niet om te vluchten dan. Nee, laten we gaan. Om zich te laten binden. Om vanuit die weg anders te laten binden. Zo. Aan het kruis. Om onder de toorn van God gesteld te worden. Gemeente, wat wil deze geschiedenis nou nog leren? Ik heb al verschillende dingetjes gezegd. Ik heb al genoemd, ook aan het begin van, nou, de boodschap van deze geschiedenis onder woorden te brengen is niet gemakkelijk. En zeker niet van deze geschiedenis. Wat dat betreft kun je zeggen, hè, het diepste verstaan van deze geschiedenis wordt achtergelaten aan het begin van de hof. Bij die 8 discipelen. En het wordt achtergelaten en het valt in slaap als het ware bij die 3 anderen. Dat is ook wel te begrijpen, want wij kunnen de ontreddering niet peilen. Wij kunnen niet inleven wat het is om geplaatst te worden onder de toorn van God. Wij weten dat niet. Als wij nu vanmorgen onder de toorn van God gesteld zouden worden, dan blijft er niks van ons over. Dan vallen we als dood. Wat als dood, dan zijn we dood. Dan komen we om. Ons spreken is alleen maar benoemen. Wij kunnen Jezus gesteld onder de toorn van God. Dat zijn alleen maar woorden voor ons. Maar voor Jezus was dat werkelijkheid. En wat is dat? Dat Jezus ontzet is. Zoon van God is de controle kwijt. Wat is dat? Dat de Zoon van God huivert. Zo bang is. Lucas zegt, zijn zweet werd gelijk als grote druppels bloed. Dat is doodsnood geweest. in de meest diepe betekenis van het woord. Dat is doodsnood geweest. Wij kunnen niet peilen hoe zwaar de herder geslagen wordt. Dat is achtergelaten bij die discipelen en bij die slaap. Daar staat een teken van. Ik denk dat dat het eerste is waar deze geschiedenis ons wil leren. Het tweede wat ik wil noemen is, wanneer Jezus hier ontreddend is, huivert voor de komende toorn. Vergeet niet, hier is iemand die in onze plaats staat. Ik heb het niet nu over u. Ik heb het nu even over mij. Ik had deze toorn verdiend. Ik had geplaatst moeten worden onder het oordeel. En dan wil ik het zo zeggen, de ontreddering van Jezus geeft aan dat het met onze verlorenheid vele malen erger is dan dat wij vermoeden. Jezus huivert om mijn drinkbeker te drinken. Zo erg is mijn verlorenheid en de schuld en de straf die erbij hoort. En toch, Jezus doet het. En vergeet niet, dit is ook de wil van de Vader, hè? Ze zijn hier in één. Vader en Zoon hebben ons lief gehad tot het einde. En vanmorgen komt God de Vader naar u toe en die zegt tegen ons, gemeente van Jezus Christus, zie mijn Zoon. Zie de goede herder, ontreddend. Hij laat zich slaan voor u, voor jou, voor mij. Dat is het tweede wat ik u mee wil geven. Hij laat zich slaan voor ons. En als laatste zou ik willen noemen de opdracht van Jezus. Jezus zegt tegen de discipelen op dat moment, waak en bid. De les voor ons is, gemeente, waak en bid bij de geslagen herder. Wat bedoel ik daarmee? Ik heb het ook al in het gebed gezegd, hè? We zijn zo druk. En straks hebben we de orde van de zondag. En dan gaat misschien weer een piepje van je computer of je telefoon. Er komt zoveel op je af. Dat we zijn soms zo druk. Er komt zoveel op ons af. Dat we de boodschap van vanmorgen, ja, dat die weer op de achtergrond komt. Het lastige is, hè, het is eigenlijk helemaal, hè, ten diepste zijn we toeschouwers. Maar de Heere God wil dat wij als het ware er helemaal ons bij betrokken weten. Ten diepste, we blijven toeschouwers. We kunnen er ook niet inleveren. Maar het is wel overdenk. En vergeet niet en vestig je aandacht op de geslagen herder. En wie dat doet, hè, Als je dat steeds weer oppakt, dan blijven we zicht houden op wie God is en op wie wij zijn. Want er gebeurt hier wat, hè? Want wie is hier God? In de eerste plaats is God hier heilig. En heilig betekent, zou ik haast willen zeggen in deze geschiedenis, God kan de zonde niet zien. God kan de zonde niet door de vingers zien. Tweede wat we hier leren van God is, dat God is rechtvaardig. Dat betekent, onze zonde moet gestraft worden. Want daarvoor ging deze herder. Dat wordt ons hier geleerd. En het derde wat hier we leren van onze God, wie hij is, is, God is een God, is een God van liefde. Dan hoor je wel eens, hè? Oh, God is een God van liefde. Ja, maar dan moet je altijd koppelen aan het kruis. Waarom is God een God van liefde? Omdat onze zondenschuld in Jezus is weggedragen tot op het kruis. Dat leert deze geschiedenis. En hierin leren we wie God is. Dat Jezus onze zondenschuld heeft meegenomen, ik zou zeggen, opgenomen van de aarde, laten hangen aan het kruis. Hier leren we dus wie God is. Maar we leren hier ook wie wij zijn. U. Jij. Ik. Wij zijn mensen die gered moeten worden. Wij kunnen onszelf niet redden. Dat wist u al lang, hè? Maar het is ook zo. Al is onze geest gewillig, ons vlees is zwak. We zijn in onszelf verloren. En daarom moeten we waken en bidden. Het is goed dat we lijdenstijd hebben. In die lijdensweken om te waken en te bidden bij de geslagen herder. En wie dat doet, hè? Als u waakt en bidt, dan mag u weten dat ondanks de zwakheid van ons vlees en het feit dat ik in mezelf verloren ben en Satan steeds weer mijn zwakke plekken weet te vinden en me tot zonde verleidt en me vervolgens weer aan te klagen, dan mag ik toch weten bij het waken en bidden, en Jezus heeft mijn plaats ingenomen. Hij gebonden, opdat wij vrij zouden zijn. Hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. En wie zo waakt en bidt bij het lijden en sterven van Jezus, wie zo waakt en bidt, die kan slapen en rusten. Ik maak dus hier woordspeling, hè, naar aanleiding van deze geschiedenis. Als je waakt en bidt bij het lijden en sterven van Jezus Christus, dan kun je slapen en rusten. Zelfs bij het naderen van de dood. Want dan weet je, want Jezus, mijn Heere en Heiland, heeft alles. Hij heeft alles voor mij volbracht. Daar gaat het om. Hou dat vast. En leef hier uit. Dan kun je, ja, heb je toekomst. Dankzij deze strijd van onze Heere en Heiland. Waak en bid bij de lijdende knecht des Heeren. Amen. willen samen bidden. Hemelse Vader, wij komen opnieuw naar u toe. U hebt het woord genomen. U hebt ons iets laten zien van uw Zoon, Jezus. Wij hebben geantwoord met: leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. En we hebben gezongen een vraag, een open vraag, wat om een positief antwoord vraagt. Zou ik aan u voor zulke bitter lijden mijn hart niet wijden? Ja, Heere, dat willen wij. Wij willen ons hart wijden aan u. Want wij geloven dat Jezus Christus dit voor ons heeft gedaan. En wij zijn erin meegenomen. Want het waren onze zonden. Het is onze schuld. Die heeft hij weggedragen aan het kruis. En Paulus zegt het zo: als we dit geloven, zijn we met Christus begraven, ja, gekruisigd en begraven. Dus in die zin, in het geloof is de dood achter ons. En we hoeven zelf niks meer te presteren om het goed te krijgen met u. Ja, en wie zou dan niet uit dank, door de kracht van de Geest, zijn hart niet wijden aan u? Dat willen we. En dan weet ik wel, dit zijn mijn woorden, maar ik mag bidden voor en met deze gemeente. Met jongeren, met de kinderen, met de ouderen. Ja, Heere, we zijn tot uw lof en dienst bereid. En het willen niet alleen maar woorden zijn. Maar u legt door deze geschiedenis liefde in ons hart. En help ons dan om trouw te zijn. Om het om te zetten in daden. Dank u wel dat u ons vanmorgen hebt stilgezet. En hebt meegenomen naar de hof van Gethsemane. We weten wel, we staan op afstand. Maar dit is onze Heere en Heiland. Dit is onze Heiland en Redder, Zaligmaker. Heb dank, Heere. We zijn in de lijdenstijd, maar we mogen ook zingen en jubelen. Gaan we ook zo doen van de grootheid en de goedheid en de trouw van u. Want u bent onze God en Vader in Jezus Christus. Wij mogen uw kinderen zijn, aangenomen kinderen. Heb dank, Heere. Heb dank. En heb dank voor de liefde die u in ons hart wekt en werkt. En als er onder ons zijn die dat nog niet hebben, ik smeek u dat u onze ogen opent. Dat we in het geloof gaan verstaan. Heilige Geest, kom en help. En als we ons koud en flauw en lauw voelen, Heere, stook het vuur op van uw liefde, van toewijding, van aanbidding, van lofprijzing. Want u bent het waard. Hiertoe is de Zoon gesteld. Opdat we zullen leven. Niet ons eigen leventje. Help ons. Ook straks, als de dienst voorbij is. We vallen zo gemakkelijk weer terug. Tot de orde van de dag. Houd ons vast. Heel dicht bij uw hart. Heer Jezus, u zegt ergens tegen de discipelen: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Heere Jezus, u zit nu aan de rechterhand van de Vader. Bid voor ons dat ons geloof niet ophoudt. En bid voor ons als we dat zaligmakende geloof nog niet hebben. Als we het nog niet durven toe te eigenen of dat we onverschillig zijn, hoe dan ook. Maak het anders. Bekeer ons. Leer ons. Dat is ons gebed. Als dank op uw woord. We mogen ook voorbeden doen. U kent deze gemeente. U weet wat deze gemeente nodig heeft. Zegen uw dienstknecht. Vervullen met uw geest die hier gesteld is. Zegen alle ambtsbroeders met uw geest. Vervul allen die vrijwilligerswerk doen met uw geest. Maak deze gemeente vol van u. Doe deze gemeente licht op een kandelaar zijn. Help haar roeping te verstaan naar de omgeving toe. We vinden het soms zo moeilijk en lastig. Help ons daarbij. Maak ons creatief door de kracht van u. U kent deze gemeente met de zorgen, met de moeite, troost en bemoedigen. U kent de gemeente met de vreugde. En dan mogen we u danken samen met Hendrik en Annelies van de Herik. Afgelopen vrijdag waren ze 12,5 jaar getrouwd. Dank u wel daarvoor. En ons gebed is, zegen deze broeder en zuster met hun kinderen en met hun geliefden. Maak ze vol van u. En gebruik ze voor uw dienst en uw koninkrijk. Zegen deze wereld met zoveel moeite en nood. De ontreddering zien we soms in de ogen. De trauma's die mensen oplopen door natuurgeweld, door oorlogsgeweld. Door misbruik. Er is zoveel nood, Heer. We bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden, omdat ze uw naam belijden. En ze hebben er alles voor over, zelfs hun leven. En waar zijn wij dan vaak nog slap? Maak ons toch sterk in u. Maak ons toch trouw. Leer ons kiezen. Wat dat betreft, heren, wordt gevraagd om voor hen te bidden dat ze volharden. En wat moeten wij dan vragen? Ja, heren, we hebben volharding nodig. En trouw. En misschien hebben we wel wat druk nodig. Dat we toegedrukt worden tot u. Want we denken dat dit wereldje een hemeltje is op aarde. Nee, de hemel moet nog komen. Het blijft gebroken. En de dood blijft heersen. Totdat Jezus terugkomt. Zegen ons dan. Ga zo met ons mee. Hoor ons en leid ons. Zegen ons deze zondag. Heb dank dat we vanavond opnieuw samen mogen komen. Om te zingen, om te bidden, om te horen wie u bent. O Vader, wij zijn tot uw dienst bereid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Voor het werk van God en zijn koninkrijk. De collecten staan op de weekbrief. 3 collecten. Er zijn ook nog zendingsbussen. En dan gaan we samen zingen, tot slot, Psalm 33. En we worden opgeroepen om God groot te maken. Dat is vers 2. Roemt nu met nieuwe lofgezangen en de nieuwe blijken van zijn gunst, Gods gunst. En ik wil ook vragen of u vers 11 zingt. En dan wil ik vragen of u de laatste regel iets anders wil zingen. In de berijming staat weer steeds alle smart. Ik wil vragen of we samen zingen heilig alle smart. We hoeven niet alle smart te laten weren. Ik zei net al van soms hebben we die druk wel wat nodig om dichter bij de Heer te blijven. Maar als we de moeite kennen, laat God dus die smart en die moeite die we meemaken heilig tot eer van Hem. Psalm 33, de versen 2 en 11. Gemeente, het was fijn om in uw midden te zijn. Er is me even nog gevraagd om extra aandacht te geven voor het verspreiden van de folders van de hulpdienst Ochten Eldik. Vergeet dat niet. Als je mee wil helpen, heel graag. Ga dan heen in vrede. Ontvang. Draag uit. De zegen van onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.